Mijn broeksriem hangen staat op. Kijk eens aan. Jammer, dat lukt allemaal wel. Zo, prima. Ik ben te verstaan, ik ben te horen. Ja. En hoe is het met jullie na zo'n mooie zangdienst? Want het was toch goed, of niet? Jullie waren goed, maar hier waren ze ook goed. Vind je niet? Ik vond dat heel goed. En ik merkte dat de Heer ook echt in ons midden komt door die liederen en door die muziek. En voor ik begin te prediken, wil ik dat toch nog ietsje dichterbij laten brengen. En zou je zo vriendelijk willen zijn om even opnieuw te gaan staan? Gewoon even te gaan staan en de Heer de ruimte te geven om door zijn aanwezigheid op dit moment de rijen door te gaan. En ik sluit dan mijn ogen en dan stel ik me echt voor dat de Heer door die rijen gaat. Elke rij komt hij bij iedereen komt hij terecht. En op een bepaald moment staat de Heer ook echt voor jou en bij jou. En dat is waar al die liederen en waar deze dienst om gaat. Dat u en ik, dat we deze morgen de Heer Jezus mogen ervaren. In ons hart en in ons werk en in ons denken, in ons doen en laten. Dat Jezus bij ons komt en bij ons is. En Heer, daarom geven we u ook alle eer die u toekomt. Heer, daarom zingen we I Surrender. Heer, daarom zingen we elke lied en elke toon. Heer, om dit te mogen ervaren dat u bij ons bent en voor ons staat en dichtbij komt. In Jezus' naam. Amen. Amen. Dankjewel, u mag gaan zitten. Er komt een slide, neem ik aan. Je mag, voilà, de eerste, die staat er al. Dat heeft nog niks te maken met de prediking. Maar wel met nog een aankondiging, en er waren er straks al heel veel. En dat er ook deze maand, 25 mei, op Pinkstermaandag, voor het eerst in heel vele jaren een Pinksterdag doorgaat. Of een Pinksterconferentie van één dag. Samen met de Walen. Maar dat mag toch wel in Limburg. Hè? Die zijn toch... Ik kom uit het Antwerpse, dat was allemaal heel fel. Vlaming en Walen, maar Limburg is... Dat kan niet, hè? Dat kan niet dat jullie zo zijn. Maar eens vragen. Wie van jullie gaat naar de conferentie van opwekking in Nederland? Prima zo. Kun je allemaal naar de Pinksterconferentie komen bij ons hier in België. In La Louvière. En dat ligt niet in Frankrijk, maar dat ligt in België. En ook voor alle leeftijdsgroepen, jong en oud, is daar die dag uiteraard een programma voorzien. Maar waarom samen met de Walen? Heel eenvoudig, omdat zij vragende partij zijn. Het zijn eigenlijk onze Franstalige Pinksterbroeders en zusters die aan ons, Pinksterchristenen in Vlaanderen, komen vragen zijn, kunnen we een keer een dag samen doen? En na heel wat aarzelingen van ons, Vlaamse kant, zagen wij hun verlangen naar samen één zijn Vlaanderen, Wallonië, Pinksterchristenen op een dag in ons land. En dat wordt Pinkstermaandag, 25 mei, in La Louvière. En meer ga ik er niet over zeggen. En alles kun je vinden op de website www.pinksterconferentie.be. Goed zo, duidelijk. Volgende slide. Goed. Dat is een boek en daar gaat een stukje van mijn preek over. Een boek geschreven door Martin Korenstra. Wie kent Martin Korenstra? Dat is toch al beter dan daarnet. Ja, gelukkig maar. Hè. En Martin heeft een heel mooi boek geschreven over wij volgen Jezus. En ik had het graag bij me gehad om het live te kunnen laten zien, maar ik heb het weggegeven in de vorige keer dat ik predikte over dit onderwerp. Dus ik moet zien dat ik zelf aan een nieuw boek geraak. Maar een van de citaten uit dat boek, Wij volgen Jezus, is dat Martin schrijft: onze eenheid zit niet in het hebben van dezelfde overtuigingen, maar in de persoon die wij samen volgen. En de persoon met een hoofdletter en niet zomaar iemand. En een poosje geleden las ik dat ergens dat er wel tienduizenden verschillende kerkstromingen en denominaties en bewegingen bestaan. Allee, ik las dat het er 50.000 waren, maar ik heb het er straks nog eens proberen na te kijken. Ik heb het verminderd tot tienduizenden. Dan ben ik zeker goed. Een beetje lager. Maar 10.000 verschillende stromingen, verschillende godsdiensten, verschillende meningen. En als je die allemaal in éénzelfde mening zou willen stoppen, dan gaat dat nooit lukken. Want onze eenheid zit niet in dezelfde mening, zelfs niet in dezelfde theologische mening, maar onze eenheid zit in een persoon, in Jezus Christus. En daar wil ik het met u over hebben naar aanleiding van dit boek. Volgende slide. En u kunt met me meelezen uit Colossenzen 1, vers 13 tot 15. Het staat ook op het scherm. En er staat: Hij, en dat is Jezus, heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden. Beeld van God, de onzichtbare is Hij, eerstgeborene van de hele schepping. En daarover gaat het deze morgen, over dat beeld van God, de onzichtbare. En ik ben dat een keer gaan opzoeken dan in de grondtekst, volgende slide. Want als je woorden gebruikt en die sterk wil benadrukken, dan wil ik ook zeker zijn dat onze vertaling dat weergeeft. En er staat in dit vers inderdaad dat Jezus het beeld, de afbeelding is. Icoon in het Grieks. Of waar ons Nederlands woord vandaan komt, van icoon. Icoon betekent gewoon beeld. Een icoon, je hoort al in de klank hetzelfde, maar icoon is Latijn en icoon is Grieks. En gewoon, Jezus is de afbeelding van wie? Toutheou, van God. En dan moeilijker uit te spreken, aroatou, beeld van de onzichtbare. En dat viel mij op, dat hier zo stond, beeld van de onzichtbare. En voor u en voor mij, met onze fysieke ogen, ja, geloven wij in een God die we niet kunnen zien. Toch? Tenzij u een van de gelukkige uitzonderingen bent. Hè? Want het kan altijd, uiteraard. Maar voor de moderne mens, hè, of de mens die niet gelooft zoals wij, is dat wel een hele moeilijke. Om te gaan geloven in iets wat je niet kunt zien. Maar dat is wat Paulus hier schrijft. Hij schrijft over Jezus die ons verlost heeft, die ons gered heeft. Maar hij schrijft ook over Jezus die het beeld is, de afbeelding is van datgene wat we niet kunnen zien. En wat we niet kunnen zien, dat is God. Maar wat we wel kunnen zien, is Jezus. Jezus als beeld, als icoon, als afbeelding van God. De Jezus die wij volgen. De zichtbare verschijning van God. Oké, tot zover. Maar ook daarmee is nog niet alles gezegd, uiteraard. Want dan moet je die Jezus wel heel goed kennen. Of laat ik een stapje teruggaan. Vanaf het allereerste begin in de Bijbel probeert God zich te tonen aan de mens. Eigenlijk is dat een hele rode draad door heel de Bijbel. Dus het gaat erom welk beeld van God welk beeld van God, hoe stellen wij ons God voor? Dat is eigenlijk de te beantwoorden vraag. En dat doet men door de eeuwen heen. En de ene keer al wat beter dan de ander. Maar nogmaals, in onze moderne tijd is dat heel moeilijk. Omdat mensen helemaal niet zo bezig zijn met het onzichtbare. Of als ze er al mee bezig zijn. Dat is nog wel de vraag op welke manier. Maar vroeger niet, in de middeleeuwen voor bijvoorbeeld, was het geloof en het onzichtbare, dat hoorde bij het dagelijkse doen en laten van de mensen. En dat begrijp ik ook wel een beetje, want in de middeleeuwen was er nog heel veel wat men niet kon verklaren. En ja, wat je niet kunt verklaren, is eigenlijk ook onzichtbaar. Dus in de middeleeuwen was er veel meer belangstelling in die mystieke God die je niet kunt zien. En aanvankelijk, in het allereerste begin, stelde men God wel voor, inderdaad als een, zoals wij dat hopelijk doen, als een goede vader. Ook een beeld trouwens. Wat is een goede vader? Kijk, we hebben beelden nodig om duidelijk te maken hoe God is. En God wordt voorgesteld als een goede vader. Dat doen wij gelukkig ook. Maar zo is het niet altijd gebleven. Dat beeld van God is verschoven door de tijd heen van een goede vader die naar ons omziet, naar eigenlijk een soort van rechter die op zoek is naar schuld en straf. En dat gebeurde niet van de ene dag op de andere, maar gedurende enkele tientallen, misschien wel honderden jaren, kom je in de middeleeuwen terecht, waarin God niet geëerd werd vanwege zijn liefde en zijn goedheid voor de mensen, maar waarin mensen God vreesden omdat ze bang waren voor zijn oordeel. Ja, welk beeld van God je hebt, is wel belangrijk voor hoe je hem volgt. En vandaar, wat ik daar straks al zei, de hele Bijbel door, is een van de rode draden dat God zich zichtbaar wil maken aan zijn schepping en aan zijn schepselen. En dat begint al in de Hof van Eden, waarin heel veel beeldspraak is, maar daar ga ik niet te diep op in. Maar om u daar toch vanuit het boek van Martin een glimpje van te geven, maar zelfs als in de Hof van Eden twee bomen staan, de boom van kennis van goed en kwaad en de boom des levens, dan staat de boom des levens daar als beeld, als toekomstig beeld van Jezus. Want Jezus zegt, ik ben het leven. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dus in heel dat Oude Testament wijst de weg naar Jezus. En zo kom je dat in vele Bijbelverhalen tegen. En als David strijd voert tegen Goliath, en David is de overwinnaar over Goliath, dan is het Jezus die overwinnaar is over de machten van de duisternis. Het beeldspraak, maar het blijft nog altijd beeldspraak. Een ander voorbeeld wat ik eigenlijk deze week tegenkwam, daarom heb ik het opgeschreven, nog deze morgen er een beetje bij gezet. Maar Mozes in de woestijn, wandelende met zijn kudde schapen, die ziet op een bepaald moment een brandende braamstruik. En u kent dat verhaal. En hij doet zijn schoenen uit, want hij staat op heilige grond. En die struik die brandde, maar die struik verteerde niet. Wat ook weer een beeld is van God. Die in vuur en vlam staat voor zijn schepping, maar niet verteert. En Mozes gaat in gesprek met de stem die hij hoort, maar niet kan zien. En die stem die zegt op een bepaald... En Mozes zegt... Mozes wordt geroepen door God. En Mozes zegt, maar wie bent u? Als ik naar Egypte ga, wie heeft mij gezonden? Wie bent u, God? Want ik kan u niet zien. En dan zegt die stem, ik ben die ik ben. ik zie sommigen knikken, we kennen deze verhalen. Maar ik ben die ik ben, kun je nog altijd niet zien. Maar uit die uitspraak die daar staat in het boek Exodus, daar kun je wel 10 preken over houden. Want ik ben die ik ben, toont heel veel van God. Maar het blijft onzichtbaar. Oké, tot zover dit stukje achtergrond. Ik ga jullie een klein stukje, want ik moet zien dat ik het niet te lang maak, een klein stukje meenemen in de kerkgeschiedenis. Want de vraag die ik probeer te beantwoorden deze morgen, daar dacht men al over na in het jaar 325 na Christus. Volgende slide. En daar was dat noemen ze een concilie. En wij kennen dat woord niet, maar in de katholieke kerk kent men dat woord wel. Maar ook de katholieke kerk bestond toen nog niet. 1500 jaar geleden. En men heeft dat gevierd vorig jaar. Want ik spreek over 325. Dus vorig jaar, 2025, was het 1700 jaar geleden dat men dat concilie gehouden heeft in Nicea. En dan moet je niet denken aan de katholieke kerk van nu, maar dan moet je denken aan de ene kerk die er toen was. En hun leiders komen bij elkaar. En ze komen bij elkaar vanwege de vraag: ja, is Jezus gelijk aan God? Dat is de vraag die men zich in 325 na Christus stelde. En dit is hun conclusie en die komt in de volgende slide. Voilà. En dit is wat, en daar is een geloofsbelijdenis door ontstaan, die eigenlijk wereldwijd, ik denk in elke christelijke kerk, gehonoreerd wordt en gerespecteerd wordt. En ze hebben toen neergeschreven: wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en schepper van de aarde. En dan komt het van alle zichtbare en onzichtbare dingen. Volgende slide. En wij geloven in één Heere Jezus Christus, de enig geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. En het gaat over Jezus. Jezus Christus is God uit God. Hij is licht uit licht. Jezus Christus, hij is waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn. En die vraag, daar ben ik met u over aan het nadenken deze morgen. Maar in 325 na Christus had de toenmalige christelijke kerk, die kerk was in de hele wereld, juist bedacht dat Jezus God zichtbaar maakt op aarde en toen neergeschreven. En wij nu 1700 jaar later, gelukkig, geloven dit nog steeds. Eén stapje verder nog, eigenlijk een tussendoor een beetje. 450 jaar later was er weer een concilie in Nicea. En toen ging het over een ander onderwerp. Toen ging het erover, ook weer over Jezus en over God, de onzichtbare die zichtbaar wordt in Christus Jezus. En de vraag werd gesteld: mag je van die God wel een afbeelding maken? Of laat ik het anders zeggen, dat mocht niet. Maar in dat concilie hebben ze besloten dat het wel mocht. Omdat beelden ons iets tonen van het karakter van God. En ik neem je daar toch eventjes in mee, in een beeld. Kijk, dat hangt in de kathedraal van Antwerpen. Een beeld waarin Jezus van het kruis wordt gehaald. En zo proberen wij ons iets voor te stellen van wat God voor ons gedaan heeft. Dat kunnen we uitbeelden. Maar nu ga ik proberen uit te beelden dat Jezus is opgestaan uit de dood. Volgende slide. Ja, ik denk, ik doe het zomaar eventjes. Een poging tot. Want als Jezus is opgestaan uit de dood, kunnen we hem niet meer zien. Maar iemand anders heeft een andere poging gedaan. En die heeft het zo geprobeerd. Om te proberen uit te beelden dat Jezus is opgestaan uit de dood. En dan maakt hij de persoon van Jezus wat vager in een achtergrond van overvloedig veel licht, wat ons duidelijk maakt dat Jezus het licht is. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. En in Johannes 14 zegt Jezus in vers 9, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Vind ik een van de mooiste teksten uit de Bijbel. En misschien kent u de context van waarom Jezus dit zegt. Dit is niet zo'n tekst uit een doosje, maar Jezus is echt in gesprek met zijn leerlingen en met zijn 12 stuks jonge gasten. En men zegt dat de leerlingen van Jezus wel 17, 18 jaar waren. Of 19 jaar, echt jonge gasten. En ze wandelen al maanden, waarschijnlijk al een jaar, misschien al 2 jaar, wandelen ze met Jezus, die 12 man bij hem. En dat is een beetje daar Johannes 14. En Jezus is aan het praten met hun over God de Vader. En Thomas, de ongelovige, zegt men. Dan moet ik eens opzoeken waarom men dat... ik denk dat ik het weet. Omdat hij niet geloofde dat Jezus was opgestaan uit de dood. Thomas, die zegt tegen Jezus, ja, maar Jezus, laat ons de Vader zien. Praat niet alleen over hem. Toon het ons. Kijk, dat zeg ik soms ook tegen God. Echt waar. Ik zeg, God, ik zou hem willen zien. Maar ik moet u teleurstellen, het is mij nog niet gelukt. Weet je wat ik soms doe om het mezelf te helpen? Ik heb het vanmorgen nog gedaan. Ik zit dan thuis in mijn zetel. Ik heb voor het eerst een zetel. Allee, een eigen zetel. Een draaistoel. En dan staat daar de bank voor als er bezoek komt met 3 plaatsen. Een beetje grote zitbank in een redelijk kleine kamer. En dan zit ik in mijn stoel en dan denk ik, God de Vader zit in het midden. Daar hoort hij. En aan zijn linkerhand is de Heilige Geest en aan de rechterkant Jezus. En dan praat ik met hen, met mijn ogen open. En dan denk ik bij mezelf, ik wou dat ik hem kon zien. Ik heb er trouwens eens een verhaal van gelezen van een jong meisje, van een jaar of 11, 12. En ik weet niet of het waar is, maar ik heb het gelezen. Een christelijk getuigenis. En het meisje van 12 jaar vertelt aan haar ouders dat ze op een bepaald moment met Jezus was meegenomen. Want ze had, wat deed ze dan? Ze maakte iets, een koekje of zo. En dat zette ze dan op tafel en dan nodigde ze Jezus uit. En ik vond het een prachtig verhaal. En ik heb het zelfs een keer geprobeerd. Ik heb een tas koffie voor mezelf gemaakt en een tas koffie voor Jezus. Ja, de Bijbel zegt dat we moeten worden als de kinderen. Maar waarom doe ik dat? Omdat ik graag de onzichtbare wil zien. En probeer dat dichtbij te halen. Net zoals ik daar straks in de samenkomst hier met jullie meezing en denk, goh, Heer Jezus, u gaat door de rijen door, want u bent hier, ook al kunnen we u niet zien. En dan proberen we dat in een schilderij of in een foto of in een tekening, proberen we in dat beeld van Jezus duidelijk te maken. En die beelden mogen we wel degelijk maken. Maar weet je waarom God in het Oude Testament niet wil dat men beelden van hem maakt? Want in het Oude Testament kun je dat heel duidelijk zien. Ja, ten eerste omdat ze er altijd afgoden van maken, zo en zo. Maar God had al een beeld van zichzelf gemaakt. Namelijk toen hij Adam en Eva schiep, staat er in Genesis 1 dat God de mens gemaakt heeft naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. En Adam wordt Adam genoemd, maar in het Nieuwe Testament wordt Jezus de nieuwe Adam genoemd. Met andere woorden, God heeft een beeld gemaakt in Genesis, waarin hij mensen schiep naar zijn beeld en gelijkenis. En dan komt Jezus daar, waarvan het Nieuwe Testament zegt de tweede Adam, het beeld van God, de onzichtbare die zichtbaar wordt. De schaduw die werkelijkheid wordt. En een schaduw is wel leuk om te zien, maar een schaduw toont je geen enkel detail. Een schaduw is meestal donker en toont je de contouren. En je kunt in een schaduw kun je zien, ja, dat lijkt me wel een kameel en het lijkt me wel een olifant. Maar veel meer kun je in een schaduw niet zien. Totdat je het beeld krijgt en de werkelijke foto en Jezus Christus zichtbaar wordt als mens op aarde en je God in de hemel kunt zien door Jezus Christus heen. De onzichtbaar, waarvan we een heel duidelijk beeld krijgen in de evangelie van zijn karakter en van zijn goddelijkheid. En om terug te gaan naar het boek van Martin en een volgend citaat van hem, wat je ergens in dat boek kunt lezen. Wij volgen Jezus. God heeft ons het beeld gegeven op wie wij onze volle aandacht moeten richten. En dat is op Jezus. Want Jezus zegt zelf, wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Hij is het beeld van de onzichtbare schepper van hemel en aarde. Ja. Allee, we moeten gaan afronden, stilletjes aan. Hè? Door het woord van God leren wij de Vader kennen. En waar Martin zijn boek heel duidelijk naar verwijst, stapje voor stapje. De openbaring die u en ik hebben, uiteraard vanuit het Nieuwe Testament. Wij zien God veel groter en sterker dan wie dan ook in het Oude Testament. Want wij zien Jezus. Het werkelijke, het vlees geworden woord. Het vlees geworden woord. Het water des levens. In het Oude Verbond is Jezus het water dat uit de rots komt, als Mozes erop slaat. Maar in het Nieuwe Verbond zegt Jezus, wie van mij drinkt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Als je God wil leren kennen, moet je naar Jezus kijken. En die Jezus waar ik dan naar kijk en waar jullie allemaal, neem ik toch aan, in geloven, daar wil ik toch nog twee korte verhalen proberen onder woorden te brengen, om jullie echt duidelijk te maken wat ik vandaag kwijt wil aan jullie. Omdat ons godsbeeld zo belangrijk is, ja. En ik neem u in mijn verhaal mee naar Johannes 8. Heel bekend verhaal, dus ik ga het niet helemaal vertellen. Maar Jezus wordt daar geconfronteerd door de schriftgeleerden, zoals gewoonlijk. En de schriftgeleerden die daar bedoeld worden, dat waren de radicalen. En ze hadden een vrouw betrapt op overspel, als u dat verhaal kent. En ze komen naar Jezus toe en zeggen, meester, rabbi, we hebben deze vrouw op overspel betrapt. Waar die man is, I do not know. Hij was toch betrapt, dan moet hij daar ook ergens in de buurt geweest zijn. We hebben deze vrouw op overspel betrapt en nu brengen ze Jezus in moeilijkheden. En ze zeggen, Mozes heeft ons bevolen deze vrouw te stenigen. Wat vindt u daarvan? Wauw. Een confrontatie tussen de godsbeelden uit die tijd. Want als Mozes gezegd heeft dat deze vrouw gestenigd moet worden, is dat het beeld wat zij van God hadden. Onze God in de hemel wil dat deze vrouw gestenigd wordt. Maar uit de predikingen van Jezus hadden ze al begrepen dat hij daar blijkbaar anders over dacht en ze brengen hem in de confrontatie. Wat vindt u? Zouden die vraag eigenlijk niet eens moeten stellen. Want eigenlijk moesten ze dat dan weten. Een strijd om je godsbeeld. En dan zegt Jezus, Jezus richtte zich op en vroeg haar, waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld? En die vrouw die zegt, niemand, Heer. En dan staat er, ik veroordeel u ook niet, zei Jezus. Wauw. Kijk, in het oude verbond heb je de schaduw en de contouren. In het nieuwe verbond sta je voor Jezus. En Jezus zegt deze tegen vrouw en tegen velen van ons. Ik veroordeel je niet. En dit godsbeeld kent de helft van de christenen niet. Vroeger zegt men, de kerken zaten vol. Ja. Uit angst voor het oordeel. Maar de kerken zouden vol moeten zitten. Vanwege de boodschap. Ik veroordeel je niet. Want daarvoor is Jezus aan het kruisje gegaan. Een tweede voorbeeld. En ik denk mijn laatste voorbeeld. Uit Lucas 9. En opnieuw een situatie. Jezus met zijn leerlingen. En dat is logisch dat die voorbeelden daar vandaan komen. Want Jezus liep nogal wat af. Ik denk als Jezus een stappenteller had gehad, dat hij elke dag ontplofte. Ja, je moest wel te voet gaan. Hè? En men liep van Jeruzalem naar Galilea. Dat is vanuit Zonhoven naar Oostende of zo. En als je dat zo'n paar keer doet in de maand. Dus hij is weer op pad met zijn leerlingen. En hoe ging dat in die tijd? Men liep van 's morgens tot 's avonds. En dan kwam men ergens in een dorp of in een stad en ging men op zoek naar onderdak. En ik vermoed, maar dat weet ik niet zeker, ik vermoed eigenlijk een beetje gratis onderdak, omdat je een reiziger was. En je moest ook een slaapplek zoeken, want als je dat niet deed, ja, 's nachts was het niet veilig, ook niet in die tijd. En ze komen in een stad. En dan staat er in Lucas 5, de dorpelingen wilden Jezus en zijn leerlingen niet ontvangen. Ze waren niet welkom. Ga maar ergens anders naartoe, maar hier in onze stad, nee, je bent hier niet welkom. En waarom ben je hier niet welkom? Dat komt omdat je gaat naar Samaria toe en wij willen daar niks mee te maken hebben. Eigenlijk, het was een stukje religieus conflict. Ze waren niet welkom. En de leerlingen van Jezus die kenden het toenmalige stukje Bijbel wat ze kenden. Want in Genesis 19 staat dat de zon was opgegaan over Lot en Zoar. En toen liet de Heer uit de hemel zwavel en vuur neerdalen op Sodom en Gomorra. En vernietigde die steden en de hele vallei. En de leerlingen van Jezus zeggen tegen Jezus, Jezus, zullen wij vuur uit de hemel vragen om dit dorp en deze stad, om over dit dorp en deze stad te komen? En ze dachten misschien wel, nu ons examen gehaald. We hebben het goed gedaan. Kijk Jezus, zo ging dat vroeger. Zo ging dat vroeger. God in de hemel, de God de onzichtbare, vuur uit de hemel. Wauw. En dan staat er in Lucas, dan staat er, maar Jezus draaide zich om en wees zijn leerlingen streng terecht. Geen vuur uit de hemel in het werk, in het ultieme beeld van God. Geen vernietiging voor de stad waar Jezus niet welkom was. Weet je hoe Jezus het probleem oploste? Dat staat in één vers verder. En dan staat er, ze gingen verder naar een ander dorp. En dat vind ik een goede les voor onszelf. Geen oordeel over de andere mensen. Ook niet die ons kwaad doen. En niet ons recht opeisen. We gaan gewoon naar een ander dorp en daar kunnen we ook slapen. Probleem opgelost. Soms moet je de problemen gewoon oplossen op een heel simpele manier. Maar wat Jezus uitademt in deze twee voorbeelden, en ik zou er 10 kunnen noemen. De vrouw waar Jezus zegt, ik veroordeel je niet. En Jezus draait zich om en hij wijst hun terecht. Want Jezus zegt, ik ga geen vuur uit de hemel laten komen. Want het beeld van God wat steeds zichtbaarder en zichtbaarder wordt, is een God die zichzelf geeft als redder voor de wereld die het inderdaad toen en nu helemaal niet zo goed deed. En het oordeel, het vuur dat uit de hemel zou kunnen komen en zou misschien moeten komen volgens sommige mensen uit die tijd, dat vuur is op Jezus gekomen terwijl hij stierf van het kruis. En in dat opzicht is het volbracht en heeft Jezus alles, maar dan ook alles op zich genomen om zodat wij God kunnen zien als een liefhebbende vader in ons leven die van ons houdt. In al onze imperfectie. God houdt ook van niet-christenen. Zou die dan al niet van christenen houden? Want ik ga ervan uit dat als ik in een kerk spreek, dat de meesten van u christenen zijn. God houdt van jou. Maar daar twijfelen al heel veel christenen aan. Of dat echt wel zo is. Laat staan de hele maatschappij die wij trachten te bereiken met dit goede nieuws. En wat proberen wij als kerk te doen? Wij proberen Jezus te volgen. Wij proberen de hele wereld te laten weten, volg Jezus. Maar weten zij wel welke Jezus jij bedoelt? Misschien hebben zij wel een beeld van Jezus dat jij ook niet zou volgen. Ja. Dat is hetzelfde of ik zou aan iemand op de straat, als ik zou zeggen, ik zou voor u bidden. En dat zeg ik wel eens soms tegen mensen. Maar dan denken die, hij gaat onze vaders en weesjes groetjes bidden. Ja, dat is toch logisch dat ze dat denken? Want dat is het beeld erbij. Dus als ik tegen iemand zeg, die niet tot onze groep van christenen hoort, van ja, ik volg Jezus, wat denken zij daar dan bij? Misschien denken zij wel, oei, 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 hij is daar bang voor, hij volgt Jezus, want hij wil niks verkeerd doen, want anders zwaait er wat. Mensen kunnen er van alles bij denken. Maar laten wij voor onszelf, en dat is ook mijn conclusie. Die reis, wij volgen Jezus. En het beeld van God, ook voor ons, wordt steeds meer duidelijk. En laten we proberen, laten u en ik proberen, om Jezus te volgen. Laten we proberen door de ogen van Jezus te kijken, ten eerste naar jezelf. Hoe kijk jij naar jezelf? Kijk je door de ogen van Jezus, die tegen jou zegt, ik veroordeel je niet. Volg mij, ik help jou. Want als je niet door de ogen van Jezus naar jezelf kijkt, is het heel moeilijk om door de ogen van Jezus naar anderen te kijken. Of door de ogen van Jezus naar de wereld te kijken. Niet om de wereld te veroordelen, maar om de wereld te behouden. En laten we door de ogen van Jezus naar God kijken. Ik herhaal mijn 4 puntjes. Kijk door de ogen van Jezus naar jezelf. Als Jezus naar jou kijkt, ziet hij iemand waarvan hij houdt. Kijk door de ogen van Jezus naar een ander, wat moeilijk is. Ik heb ook moeite met sommige mensen. Maar in mijn gebedstijd probeer ik door de ogen van Jezus naar die moeilijke mensen te kijken. Ze blijven dan nog wel moeilijk, maar ik verander. En kijk door de ogen van Jezus naar de wereld. Want die wereld om ons heen, en die wereld is wel heel groot geworden, die wereld om ons heen is niet een tussendoortje van God. Zo van, ja, laten we eens een paar duizend jaar een zichtbare wereld maken, maar eigenlijk is die zichtbare wereld niet belangrijk. Die zichtbare wereld is voor God wel belangrijk. Anders had hij hem nooit gemaakt. En laten we eens proberen met de ogen van God naar de wereld te kijken en eens te denken, wat voor goeds is er vandaag in mijn omgeving gebeurd? Ja. En dat moet ik misschien ook eens doen. even mijn tv afzetten om 7 uur en eens denken wat voor goeds is er vandaag gebeurd. Want als ik de tv om 7 uur 's avonds aanzet, dan komt er niet veel goeds op. Maar dat toont iets, ik zeg dat niet zomaar. Waarom laat men in een journaal alleen maar vaak negatieve dingen zien? Omdat wij daar graag naar kijken. Wij vinden het veel leuker om te zien dat er een trein ontspoord is dan dat er 1000 treinen niet ontspoord zijn. Wij willen die een trein zien die ontspoord is. Anders kijken we niet naar het nieuws. Stel je voor dat ze in het nieuws zouden zeggen vandaag, vanavond, oh, kijk eens mensen, er zijn duizenden baby'tjes geboren. Nee, wat willen wij zien? Wij willen zien dat er een kindje overreden is door een auto ergens in Washington, weet ik veel. Ja, maar dat gebeurt. Dus ons beeld van de wereld wordt bepaald door wat wij voorgeschoteld krijgen. En let op, dat is geen kritiek op ons nieuws. Versta me goed. Maar ons beeld van de wereld moet niet het beeld zijn wat wij rondom ons heen allemaal zien. Maar we moeten leren kijken door de ogen van Jezus naar die hele wereld. Want hij kan de hele wereld overzien. En wij maar een heel klein stukje. En er is hoop voor deze wereld. En gelukkig maar. Er is hoop voor de jonge generatie. Voor de tieners daarachteraan. De jongere mensen onder ons. Deze wereld gaat niet zomaar kapot. Omdat God dat eventueel zou willen. Of omdat God dat niet belangrijk zou vinden. God vindt deze wereld wel degelijk heel erg belangrijk. Want daarom heeft hij zijn enig geboren zoon gegeven. En zullen wij proberen om op die manier naar God te kijken, naar de wereld te kijken, naar onszelf en naar anderen. En nu gaan we nog een lied zingen met elkaar, want ik heb de indruk dat het tijd is om het aan de muzikanten te geven. Dank je wel.